Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 123, de beide versen, Psalm 123 vers 1 en vers 2. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede vers, geef ons genade, o Heere. 1 en 2 van Psalm 123. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt tot ons uit Lucas 11, vers 1 tot en met 13. We noemen nu Lucas 11, vers 1 tot en met 13, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 86, het derde vers.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen, Lucas 11, vanaf het eerste vers. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was, biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader in de hemelen, zijt uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette, En dat die van binnen antwoordde zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoe hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal open gedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, en zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking in deze middagdienst is uit het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is, gemeente. Lucas 11, het eerste vers. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En op dit vers een andere gedeelte van het woord van de Heere is gegrond ons onderwijs in ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. En aan de beurt is zondag 45. Alle vier de vragen. Daar wordt in vraag 116 gevraagd. Waarom is de christenen het gebed van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed, dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij in zijn woord beloofd heeft. En tenslotte de vragen 118 en 119. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat u onszelf geleerd heeft. En 119, hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord en van de belijdenis. Willen we samen bidden. Heere, wanneer wij in de gebeden tot u naderen, vervul ons hart, vervul onze lippen dan met diep ontzag en met heilige eerbied. Want dat past ons als we tot u naderen, dat we onze plaats weten voor u. U bent de hoge God. U bent de God die woont in de eeuwige heerlijkheid, de volmaakt rechtvaardige, de volmaakt heilige, de volmaakt genadige en de volmaakt barmhartige. En wij, ja wie zijn wij? Broze, vergankelijke mensen. Maar meer dan broos en vergankelijk, dat betekent dat we zondaren zijn. Zondaren van wie u zich af moet wenden. U bent te rein van ogen, te heilig, dan dat u ons kwaad zou zien. En daarom zegt Jesaja het wanneer hij geroepen wordt tot prediker van het woord. En hij u ziet in de heerlijkheid en majesteit in de tempel te Jeruzalem. Nee, u ziet hij niet, maar alleen de glans van uw majesteit en de zomen van het kleed die de tempel vervullen. Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Zo zijn we, Heere, de dienaar van het woord van deze middag, de broeders van de kerkenraad en heel de gemeente, ieder die getuige is van deze dienst, hier in de kerk of misschien meeluisterend, onrein van lip. En dat betekent dat wij niet weten tot u te spreken, tot u te bidden zoals het behoort. Wil u daarom ons bidden leren door de geest, die in de schriften de geest der genade en der gebeden genoemd wordt, de grote leermeester van het gebed. En dat betekent, zoals Jesaja ervaren heeft, dat u zijn lippen moest aanraken. Met een kool van het altaar dat brandde in de tempel. Het altaar dat heenwees naar de komst van de Heer Jezus. Naar zijn verzoenend lijden en sterven. Dat alleen onze lippen, ons hart en ons leven reinigen kan. O Heere, wil u onze lippen reinigen in deze middagdienst. Opdat wij mogen bidden, al is het stamelend, al is het in het besef van onze onwaardigheid, opdat wij mogen bidden zoals het behoort, zoals het aangenaam is voor u. En dan staan we vanmiddag gereed om vanuit onze Heidelberger gebedsonderwijs te ontvangen. Geeft dat we mogen begrijpen waar het om gaat. Ook de jongeren en de kinderen, ja wij allemaal. Hoe noodzakelijk het gebed is. Hoe onmogelijk het gebed is van onze kant. Maar ook hoe u door uw geest en woord woorden geeft. Woorden voorzegt. Opdat wij ze na zouden mogen zeggen. En dat u ook elk ootmoedig smeekgebed, wat het alleen van u verwacht en zichzelf wegcijfert, dat u dat zult verhoren. Omwille van dat enige offer. Omwille van hem die volmaakt gebeden heeft. En daarom zijn discipelen ook zo onderwezen heeft. Heere, leer ons bidden. Zegen ons als gemeente, we dragen elkaar opnieuw aan u op en bidden of u vanmiddag door de rijen wilt gaan met de werkingen van uw woord en van uw geest, of uw harten wilt aanraken, harde harten, weerbarstige harten, en dat zijn onze harten van nature allemaal, wilt verbreken, ons wilt vernederen en klein wilt maken. En ons door uw woord de weg wilt wijzen. De weg van het smeekgebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Want in dat gebed raken ook uw kinderen nooit uitgeleerd. Heere, zegen ons als we luisteren ook daarmee dat het woord zo gebracht mag worden en zo ontvangen mag worden dat we echt luisteren. Dat we niet met allerlei afleidende gedachten of allerlei zware beslommeringen en zorgen van het leven zo lastig gevallen worden dat het luisteren hindert. Leg u het alles terzijde, Heer. Neem u het alles weg wat ons hinderen kan. En geef dat we horen mogen. Want daar begint het gebed, het ware gebed, met horen, met luisteren, met onderwezen worden. Zegen ons ook in het uitdragen van de boodschap. Geef dat we vrijmoedigheid ontvangen van u, om het woord te bedienen zoals u wilt dat we het bedienen zullen. Dat hebben we niet van onszelf. Dat hebben we ook niet van dat flinterdunne beetje studie wat aan de preek vooraf gegaan is. Dan hebben we toch bij alle voorbereiding de bediening van uw geest nodig. Heere, wil u die schenken en ook in die zin onze lippen, onrein als ze zijn, aanroeren met een kool van het altaar, met het bloed van het offer van de Heere Jezus Christus. Open gij mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Zegen u ons, ook als gemeente wil u bij de gemeente zijn. Niet alleen in het luisteren en in het samenkomen in de erediensten, maar toch ook in alle andere dingen die in de gemeente gebeuren. Want het seizoen is weer volop aan de gang, catechese, huisbezoeken, verenigingswerk. Laat de gemeente ook biddend mogen uitzien naar de komst van onze broeder De Bruin, die begin van het nieuwe jaar hoopt te verhuizen en kort daarna bevestigd zal worden en intree hoopt te doen. Heere, laat het zo mogen zijn dat we hem biddend van u afgesmeekt hebben. Maar laat het ook zo zijn dat we hem biddend ontvangen. En dat hij zich gedragen mag weten op het voortdurende smeekgebed van de gemeente. Ook als hij eenmaal bevestigd is en de gemeente mag dienen. Zegen u onze kerken met alle verscheurdheid en verwarring die daar is. Wil u geven, Heere, dat er wonderen mogen gebeuren. En dat wij alle tezamen in het dal van de ootmoed terecht mogen komen. En in verootmoediging mogen smeken, Heere, verlaat ons niet. Keer weder, God, der legermachten. Breng ons weder. We smeken u of u met uw kerk in deze wereld wilt zijn. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid en de werken van de inktzwarte duisternis van Satan verstoord mogen worden. Laat hij geen winsten behalen. Ook niet in ons vaderland. Maar laat uw rijk komen mogen. Met majesteit, kracht en in genadige ontferming. Denk, Heere, bijzonder aan de kerk in de verdrukking. We leven in een wereld waar nog steeds veel landen zijn waar christenen om het geloof verdrukt en vervolgd worden. Meer dan wij vaak beseffen. Wil u daar waar verdrukking en waar vervolging heerst, bijzonder uw kinderen nabij zijn. En wil u daar uw kerk bewaren, standvastig doen zijn. En ook uw kerk vermeerderen, want daar ligt een belofte, Heere. Dat waar uw kerk verdrukt wordt, dat daar ook mensen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. We smeken u, wees u met alle arbeid in naam van de kerken. Wil u zijn met zendingsarbeid, met evangelisatiewerk, met de verkondiging van uw woord onder Israël. Maak uw belofte waar, Heer. Ja, u zult ze waar maken. Maar mocht het zo zijn in onze dagen, dat er velen worden toegebracht uit Jood en Heiden. En wil u dan ook in de politieke situatie van Israël, met verkiezingen die aanstaande zijn en oplaaiend geweld in en rond de Palestijnse gebieden, vrede geven in de kolkende massa van het Midden-Oosten. Geef vrede, Heere, geef vrede in deze bange tijd. Wil u dat bijzonder ook geven in Oekraïne, waar Rusland nog steeds zoveel slachtoffers maakt en ook zelf lijdt onder slachtoffers die gemaakt worden. O God, wil u het bloed vergieten wat daar gaande is. En wat lijkt op te lopen, genadig verhinderen. Geef dat de president van Rusland, Poetin, mag beseffen hoe hij zondigt tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. En dat de kerkelijke leiders van de Russisch-Orthodoxe kerk, van wie een groot deel achter hem staat, dat ook mogen verkondigen. Gij zult niet moorden. O Heere, wil u de geweldspiraal doorbreken en geven dat er vrede komt in die zwaar beproefde gebieden. Wil u ook denken aan allen die op de vlucht zijn, niet alleen uit Oekraïne, maar ook uit Syrië en andere gebieden in de wereld. Ontheemd, laten ze een plek mogen vinden, Heere. Ook al vraagt dat veel van de landen in het Westen, soms bijna te veel. Maar wil u ook in die nood voorzien? Zegen deze wereld waar ook zoveel geweld heerst wat niet direct oorlog is. Aanslagen. Dingen die gebeuren doordat men het vreselijke feest van de Halloween viert. Met recht een duivelsfeest. En waar dan in Zuid-Korea meer dan 150 mensen omkomen. O Heere, breng deze wereld en de landen van deze wereld en de overheden van deze wereld tot bezinning en geef een wederkeer. Een wederkeer in verootmoediging. Een wederkeer met gebed en smeking. Hoor onze gebeden, Heere, niet omdat wij er iets van verdienen of enige rechten bij ons te vinden zouden zijn. Maar doe het uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen gemeente nog uit Psalm 27. De versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege. Zoek door gebeen, met ernst, mijn aangezicht. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat is Psalm 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, sommige mensen denken, bidden kun je leren. En dan bedoelen ze dat wij als kinderen, de meeste van ons veronderstel ik, en wees er dankbaar voor, bij moeder of vader onze eerste gebeden geleerd hebben. Heere, zegen deze spijze. Ons avondgebed. Ons morgengebed. En misschien bij het ouder worden hebben we ook nog andere formuliergebeden geleerd. Ik zeg er geen kwaad woord van, want het is nodig. Ook die hele eenvoudige woorden uit ons hoofd te leren. Maar wat is het erg als het daarbij blijft? Altijd dezelfde woorden. Altijd dezelfde zinswendingen. Nee, ik weet het. Sommigen onder ons zullen moeite hebben om in het openbaar een vrij gebed te doen. Wat dat betreft is er ook verschil in gaven. Sommigen zullen de vrijmoedigheid niet hebben om een vrij gebed te doen. Als die formuliergebeden maar niet een gewoonte worden. Zo vertrouwd dat we ondertussen aan van alles anders kunnen denken. Zo zoals het praktijk geworden is, bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Iets waar Luther en Calvijn heftig tegen geprotesteerd hebben. De rozenkrans. U weet het, dat is een krans met een aantal kralen, ik weet niet precies hoeveel. Maar je moest iedere dag de rozenkrans bidden. Dat betekent, je moest bij iedere kraal het Ave Maria bidden. Ave Maria, gratia plena, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui. Gegroet Maria, vol van genade. Gezegend zijt ge onder de vrouwen. Gezegend zij de vrucht van uw buik. 20 keer achter elkaar. Dat kun je leren, zei de kerk van Rome. En dat moet je stipt houden. Je kan eventueel een cd bestellen waarop de pauzetje nog voorbidt ook. Miljoenen worden er verkocht, vooral in Zuid-Europa. Is dat bidden? Is dat gebedsonderwijs? Wel, nee. En nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is als u vaak een formuliergebed bidt. Maar laat het ook maar eens een keer niet kunnen. Laat het ook maar eens een keer worden dat u als vader aan tafel zegt, Heer, ik weet het niet meer. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Wil u het me leren? Laat dat ook als jij je knieën buigt aan het einde van de dag. In de stilte van je slaapkamer mag gebeuren. Heere, wil u het me leren? We willen er vanmiddag bij stilstaan aan de hand van het woord van God en onze belijdenis. En we gaan nadenken over het thema geestelijk gebedsonderwijs. De noodzaak van het gebed. Dat is vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden. In de tweede plaats, en dat is het belangrijkste stuk van deze zondag toch wel naar mijn gedachten, de inhoud van het gebed, de vereisten van het gebed. Dan gaat het om vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed? En tenslotte de inhoud van het gebed. De vragen 118 en 119. God heeft ons geboden te bidden om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Dus, geestelijk gebedsonderwijs, noodzaak van het gebed, de vereisten van het gebed en de inhoud van het gebed. Ja, de meesten van u weten hoe de catechismus geordend is. In elkaar steekt, zeggen we tegenwoordig. Het beheersende thema is dat van de enige troost. En dat wordt uitgewerkt aan de hand van de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En als die stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid behandeld worden, dan zijn er vier grote thema's die daarin aan de orde komen. Allereerst in het stuk van de verlossing, het geloof, de 12 artikelen. Dan ook nog in het stuk van de verlossing, de sacramenten, doop en avondmaal. En dan in het stuk van de dankbaarheid, de wet en het gebed. Opmerkelijk, hè? Dat het stuk van de dankbaarheid, dat de wet aan de orde stelt en het gebed aan de orde stelt. Er zijn mensen, en u hebt ze vast wel eens ontmoet, ja, aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte, daar wordt over de catechismus gepreekt. In andere delen van de kerken weinig of niet meer. Maar als er over de catechismus gepreekt wordt, is het bij jullie allemaal ellende. Terwijl het stuk van de dankbaarheid veel groter is. De blijdschap ontbreekt. De lofverheffing ontbreekt. Als dat waar is, en er is wel een soort prediking waarin dat toch gebeurt, dan is het niet goed. Want God heeft zijn kerk uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht, opdat zij zou zoeken de dingen die boven zijn, niet alleen, maar opdat zij de deugden van de Heere zou roemen en die zou verheerlijken. Maar u moet dan de vraag maar stellen aan mensen die dat zeggen tegen ons. Wat is dan dankbaarheid? Is dat een preesbijeenkomst met allemaal wuivende handen en mensen die kennelijk niet helemaal zichzelf meer zijn? En alsmaar dezelfde dingen zeggen en op hun manier God loven en prijzen? Is het dat? Is het gebed van de fariseer die begon met danken en die eindigde met danken? Zo is niet gemeente. Onze catechismus zegt midden in het stuk van de dankbaarheid, zowel bij de wet als bij het gebed, dat wij onze diepe nood moeten beseffen. En dat is een stukje van de doorleefde dankbaarheid. Kijkt u maar even naar de vorige zondag. Zondag 44, de laatste zondag over de wet. Wat staat er in vraag en antwoord 115? Waarom laat God zijn wet al zo scherpelijk prediken, zo niemand ze in dit leven houden kan? En dan luidt het antwoord, daar komen alle drie de stukken terug. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Ja, de zonde gaat verder en dat vergeten we niet. Maar dat hoort bij de doorleving van de dankbaarheid. Wil ik God danken voor de verlossing, dan zal ik toch iets moeten kennen van mijn diepe verlorenheid, waaruit Hij mij verlost. En als het begint met het gebedsonderwijs, dan leest u in vraag en antwoord 117, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van Hem verhoord wordt? Dan gaat het over de ware God aanroepen en dan, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Vergissen de opstellers van de Heidelbergen zich niet? Zitten ze nu weer terug te vallen in het stuk van de ellende? Nee. Maar één ding moet u weten. Dat terwijl het stuk van de ellende en de verlossing en de dankbaarheid onderscheiden zijn, bij elke zondag in de catechismus gaat onze nood en ellendigheid mee. Omdat de Heere weet wie wij zijn. En omdat de Heere altijd zondaren onderwijs geeft. En zo beginnen we meteen maar bij het eerste stukje van deze zondag. Waarom is het gebed voor christenen nodig? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Daar moet u maar eens een poosje over mediteren. Wij denken, gebed, smeking, ja, dat hoort bij het begin. Als Paulus tot bekering komt op weg naar Damascus, dan moet Ananias naar hem toe als hij neergeveld is en blind geworden is. En Ananias wil niet, want hij weet dat Saul van Tarse de gemeente zal vervolgen. Heere, hij is een vervolger. En de Heer antwoordt alleen maar, want ziet, hij bidt. De eerste ademhaling, het eerste ruisen van het nieuwe leven in het hart van een zondaar is, want ziet, hij bidt. Maar bidden is ook het hoogste stuk van de dankbaarheid. En daarom komt een mensenkind, als hij de Heere kennen mag, nooit in het gebed uitgeleerd. In de gebedsoefeningen. En als het goed is, ligt dat ook op de bodem van uw hart. En begrijpt u de discipelen zo goed in de schriftlezing van deze avond? De discipelen die nu een poos met de Heere Jezus waren omgegaan, zijn wonderen hadden gezien, zijn prediking hadden gehoord. Ja, sommigen van hen waren afkomstig uit de kring rondom Johannes de Doper. En Johannes de Doper had hen kennelijk in de woestijn of aan de rand van de woestijn gebeden geleerd. Maar ze verlangen naar meer. Ze verlangen naar dieper gebedsonderwijs, want dat zit achter hun verzoek. Johannes, ja, dat was goed. Dat was nuttig. Dat heeft ons iets geleerd van de geestelijke dingen. Maar wil u het ons ook leren? Nog dieper leren? En dan is het eigenlijk ontroerend als u ziet wat de allereerste woorden van onze tekst zeggen. Dat Jezus op een eenzame plaats was en bad. En de discipelen wachten eerbiedig. Totdat de Heere Jezus zijn gebed heeft uitgesproken. Heere, leer ons bidden. Zoals u wilt dat we bidden kunnen. Ze zullen wel gedacht hebben. Zoals u bidden kunt, de Zoon van God. Het lam dat de zonde der wereld weg zal nemen. Zo kunnen wij niet bidden. Maar leer ons er iets van. In het gebedsleven. Bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Leer ons bidden. Waarom is dat nodig? Omdat het grootste stuk van de dankbaarheid is. Dat God van ons eist, daar hebben we iets van gezegd. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Ook weer zo'n vol antwoord. Het is het hoogste stuk wat heel het geestelijke leven meegaat. God wordt geëerd als er veel en oprecht gebeden wordt. Of dat nou een ootmoedig smeekgebed is, of een gebed om geestelijk onderwijs en geestelijke leiding, of een lofverheffing voor wat de Heer heeft willen doen uit vrije genade. Ja, de gebeden kunnen zo verschillend zijn, maar het gebed is het voornaamste. En dan, dat God zijn geest, staat er, en zijn genade alleen aan hen wil geven die bidden. Misschien weten sommigen het, maar in dat machtige hoofdstuk Zacharia 12 in het Oude Testament, daar wordt een profetie gedaan door de profeet over de komst van de Messias. Messias, en dan zal het gebeuren, zegt de profeet, dat ik over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. En daar zinspeelt de opsteller van onze catechismus hierop. De geest is de geest van de genade. Dat staat voorop. De Heilige Geest is het die de genade door Christus verworven uitdeelt en toepast aan de harten. En dan is die ook de geest der gebeden. Die uit genade bidden wil leren. U denkt misschien aan die bekende woorden van Paulus uit Romeinen 8. Waar Paulus zegt, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wij weten niet te bidden zoals God dat wil. Zoals het aangenaam is voor God. Zoals God het vraagt, zoals God het vereist. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil niet alleen zeggen dat ook een zucht een waar gebed kan zijn. Soms is een zucht één woord. Heere, help. Zoon van David, ontferm u mijner. Een waar gebed, een zucht. En dat wil de Geest bewerken. Soms zijn het vele woorden. Daar is de Heilige Geest vrij in. Soms zijn het woorden die de Heilige Geest ons letterlijk voorzegt. Als we bidden met de woorden van de psalmen. En wie heeft dat nooit gedaan, dat je een psalm op je lippen neemt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De geest der genade en der gebeden. Die hebben we nodig, gemeente, want onze catechismus is zeer beslist en duidelijk dat de Heilige Geest die genade alleen wil schenken als wij daarom bidden en daarvoor danken, met hartelijk zuchten en zonder ophouden. Ja, maar zegt iemand, hangt dat dan van ons gebed af? Nee. Ik ben gevonden van degene die niet naar mij zochten en niet naar mij vraagt. God is altijd de eerste. En hij ziet neer op zondaren die misschien nog nooit oprecht gebeden hebben. En nog nooit een ware zucht vanuit de nood van hun ziel naar hem hebben geuit. Maar als zij begint te werken, dan brengt hij ze op de knieën. Saul van Tarse had als fariseer, als leerling van Gamaliel, vele malen gebeden. Althans, vormgebeden. Misschien wel prachtig geformuleerde zinnen. Maar op de weg naar Damascus leert hij voor het eerst bidden. En daarna heeft hij heel zijn leven leren bidden, telkens weer. Wie zijt ge, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Of het nu zo is dat God u in uw hart grijpt, terwijl u zo biddeloos bent als ik weet niet wat. Of dat de Heere u licht geeft, na een lange periode van worstelen, daar is hij vrij in. Hoe dan ook. In de weg van het gebed ontvangt u de genade van de Heere. En dat betekent ook zonder ophouden. Het voortdurende gebed. Telkens weer. In de weg als een zondaar in zijn verootmoediging de Heere zoekt om genade te verkrijgen. Aanhoudend bidden. Maar ook als een kind van God bidden geleerd heeft in beginsel, aanhoudend bidden. Ja, maar wat als de Heere niet antwoordt? U mag wel weten dat ik de laatste weken, zo niet maanden, bezig geweest ben met een nieuwe vertaling en bewerking van de Heilige Oorlog van John Bunyan. Daar wordt de ziel van een mens voorgesteld als een stad... die door God is gebouwd, maar die van God afvalt, van Shaddai. Dat is de zondeval. Maar dan terug veroverd wordt door vorst of prins Emmanuel. De Heer Jezus neemt bezit van die stad. Dan is het feest en vreugde. Dankliederen klinken binnen de muren van de stad mensenziel. Maar wat gebeurt? Ze raken onder invloed van iemand die hen vertelt dat ze het toch wel heel goed gedaan hebben. Die zegt, kijk eens wat een forte, wat een prachtige stad. En hun gedachten worden afgeleid van prins Emmanuel. Ze komen in zondige zelfverzekerdheid en hoogmoed terecht. En ondanks waarschuwingen bekeren ze zich niet en prins Emmanuel moet uit de stad vertrekken. Fijn trekje van Bunyan, dan slaat hij zijn kleed over zijn hoofd, want hij wil ze niet laten zien hoeveel verdriet hij heeft dat hij uit de stad weg moet. Maar nu komt het. Ineens komen ze tot bezinning. Wat hebben we gedaan? We hebben het leven weggebannen uit onze stad en zijn wat met godsdienstige toestanden aan de loop gegaan. Ze gaan verzoekschriften sturen naar het hemelhof. Of prins Emmanuel terug wil keren. En ze vinden geen gehoor. Nog meer verzoekschriften. Geen gehoor. Dat betekent gebed op gebed en de hemel zwijgt. Dat kan, en dat laat Bunyan ook weten, zijn redenen hebben in de bidder zelf. Dat hij in het verborgen nog steunt op eigen gerechtigheid, op zijn eigen godsdienstige plichten, of dat hij in het geheim nog een zonde of meerdere zonden aan de hand houdt. Het kan ook zijn dat prins Emmanuel het gebruikt om u te oefenen in nederigheid en in ootmoed. Maar wat ik ook aanstip uit de Bijbel. De catechismus heeft gelijk. Zonder ophouden. Ook als de hemel zwijgt en u geen antwoord krijgt. Houd aan. Grijp moed. Niet om iets in uzelf. Vraag de Heere maar of hij alle hindernissen die er aan uw kant zijn wil opruimen. Zodat u echt aan de grond komend met smeking en geween tot hem mag gaan. Dan zal hij horen. En dat zien we heel duidelijk in vraag en antwoord 117. Wat behoort bij zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem zeker verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat u ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ja, dat heeft natuurlijk iets te maken met de tijd waarin de catechismus verschenen is. Het conflict met Rome was er in de jaren 1560 nog steeds. Rome waar niet alleen de Heere God aanbeden wordt, dat gebeurt daar ook wel, maar eigenlijk de gedachte heerste, ja, God is zo hoog en de verheerlijkte Christus is zo hoog. Wij hebben bemiddelaars nodig, rijen van bemiddelaars nodig tussen ons zondige mensen en de verheerlijkte Christus en de hoge God. Maria bovenaan de piramide en alle heiligen daaronder. En de Romeinse geestelijken wisten in de biechtstoel precies te vertellen welke heiligen je moest aanroepen als je die en die ziekte had. Of dat en dat geestelijk probleem had. Daar waren hele boeken over. Je moet naar Sint Gregorius. Je moet naar Sint Jozef. Je moet naar, vult u maar in. Nee, zegt de Reformatie, zeer terecht op grond van het onfeilbare woord van God. Alleen de ene ware God. En u zegt u misschien, ja, zulke devote Rooms-Katholieken kom je tegenwoordig in Nederland althans niet vaak tegen. Dat is ook zo. Maar alle andere vormen van aanroepen van een hogere macht, van de goden van het Hindoeïsme, of van Allah, de God van Mohammed. Dat is zonde. Ja, daar maak je jezelf niet geliefd mee in Nederland vandaag. Want je moet iedereen zijn waarde laten, niet? En er zijn mensen die het ene moment in de kerk zitten en het volgende moment in de moskee. Zo kan het niet. Alleen de enige ware God. Ook niet een iets van het ietsisme. Er is wel iets, geloof ik, meneer, daarboven. Maar wie het is en wat het is, dat weet ik niet. Nee, de ware God zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En daarom mag je ook wanneer je knieën buigt en de Heere aanroept en in grote verlegenheid, misschien in geestelijke nood bent, je vinger leggen bij het woord van God. Heer, hier staat het toch. Hier staat het toch, wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. Herinner de Heere die je aanroept in het gebed maar aan zijn eigen woord. Want dat bedoelt onze catechismus ook te zeggen. En dan, wij mogen alleen bidden om wat hij geboden heeft. Ja, niet om alles, zonder meer. Jacobus schrijft over mensen die kwalijk bidden. En dan legt hij dat in het volgende vers uit. Opdat gij het in uw wellusten zult doorbrengen. Je weet dat iets verkeerd is. Je weet dat als je een betrekking krijgt aangeboden waar je financieel op vooruit gaat, maar dat je op die plek geen kerk hebt waar je je ziel aan kunt toevertrouwen met een gerust geweten. Dan laat de Heere zien, dat is niet mijn wil, vriend. Bid niet kwalijk om er beter van te worden. Maar bid, uw wil geschieden. En ik weet, gemeente, dat kan in bepaalde situaties van ons leven, van u of van jouw leven misschien, heel zwaar vallen. Maar het is toch de weg die de Heere wijst. Dat heb ik geboden. Ga daar niet buiten. En dan dat punt wat ik al even aanroerde in het begin. Vervolgens is het ook vereist bij ons bidden dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Eigenlijk is dat vanmorgen vanuit Psalm 80 al aangeroerd. Laat ik er dit nog van zeggen. Dat als u de gebeden in de Bijbel bestudeert. En dan bedoel ik niet de gebeden van de fariseeën die op de hoeken van de straat staat te bidden. Maar de echte gebeden. Ezra. Die zich verootmoedigt voor de Heer. Terwijl hij weet dat hij een opdracht van de Heer het volk mag leiden. Nehemia, vanuit de diepte van de verbrokenheid bidt u. Daniel 9. Als hij gelezen heeft in de profeet Jeremia dat de tijd van de verlossing naderbij komt, dan roept hij geen dankdag uit. Dan roept hij een biddag uit. Heere, wij hebben de vervulling van die belofte verzondigd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezicht. En wij hebben tegen u gezondigd, wij en onze vorsten, onze prinsen en onze overheden. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Verootmoediging. Om nog verder terug te gaan in het Oude Testament. Als het volk bij Sinaï met de gouden kalf gezondigd heeft, dan buigt Mozes het hoofd als hij voor het volk gaat pleiten. Dan zegt hij zelf, delg mij maar uit uw boek. Want hij weet dat het volk het daarna gemaakt heeft. En dan smeekt hij of de Heere toch in het midden van het volk wil blijven. Die ader van de verootmoediging loopt door het gebedsleven van de grote Bijbelheiligen heen. Zouden wij het dan ook niet mogen leren vanuit de schrift en vanuit de belijdenis te buigen voor de hoge God. En ook bidden. Recht en grondig onze nood te leren kennen. Want als u uw eigen hart een beetje kent, dan weet u dat u nog zo lang en zo makkelijk wat dingen aan de hand kunt houden. Wat steunen op uw eigen gerechtigheid. Heimelijk trots zijn op uw kerkelijke trouw. Hoe goed dat op zich ook is. Maar als we voor de Heere komen, houden we niets over. Dan zijn we alleen maar arme zondaar. Ootmoed, verootmoediging voor de Heere. En wat is het tegengestelde van ootmoed? Dat is hoogmoed. En Augustinus heeft al gezegd aan het begin van de 5e eeuw. Wat is de wortel van alle zonden van het paradijs af? Hoogmoed. Hoogmoed. Hoogmoed gaat maar na in uw leven. Wat zijn we toch heimelijk vaak hoogmoedig. En wat is het kenmerk van het echte geestelijke leven? Vroegen zijn monniken aan Augustinus. Vader, wat is het eerste kenmerk? Ootmoed. Vader, wat is het tweede kenmerk? Ootmoed. Wat is het derde kenmerk? Ootmoed. Is dat er bij u? Is dat er bij mij als we tot God naderen? Of brengen we nog van alles mee? Nee, dankbaarheid betekent ook. Ook met het oog op de dankdag van aanstaande woensdag. Dat wij ons voor God verootmoedigen. Maar dan. Ten derde. Dat wij deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat we zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Ja, daar schrijnt iets, misschien bij u. Daar schuurt iets, misschien bij jou. Ik bid wel. Ik bid misschien al heel lang om bekering, om genade. Ik bid om zegeningen van de Allerhoogste. Maar gij antwoordt niet. En dat staat hier zo met zekerheid. Dat wij deze vaste grond hebben. Dat hij het zeker wil verhoren. Ik herinner me dat toen ik als jongen in Sliedrecht onder het gehoor van dominee Smit zat. Dat hij vaak de uitdrukking gebruikte. Ook wel in zijn gebed. Heere, gij zijt een gebed gevend God. Een gebed horend God. En een gebed antwoordend God. Moet je maar onthouden. Want het is waar hoor. Een gebed gevend. Een gebed horend. En een gebed antwoordend God. Ja, dat eerste is, de Heere moet het gebed geven. En dat bedoel ik niet lijdelijk van, we moeten het maar afwachten. Nee, nee. Als je weet dat je gebeden afketsen op de zoldering van de kerk. Of afketsen op de plafond van het vertrek waar je bidt. Heere, leer me bidden. De Heere hoort het graag. Dat zondaren verlegen zijn om het heilig gebedsonderwijs als vrucht van het bidden van de Heere Jezus en gewerkt door de Heilige Geest der gebeden. De Heere wacht erop dat jij die de Heere niet kent, die misschien wel moedeloos in de kerk zit, ja, ik heb wel gezocht en ik heb wel gevraagd, maar toch. Dat je bidt, Heere, leer u me dan bidden. Want ik kan het niet. Geef u het gebed. En dan gebed horend. Gij hoort het gebed. Psalm 65. Dat kan al een zegen zijn in een verslagen hart. Als hij vanuit het woord misschien tijdens een kerkdienst ontdekt. Maar de Heere weet ervan. Ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Hij weet ervan. Nee, ik heb het vanmorgen al gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer om het in te scherpen. Dat betekent niet meteen dat alle vragen opgelost zijn. Maar je kan er toch weer adem door halen. Heere, u weet het. Ik ben voor u niet verborgen. U ziet en weet het alles. Maar dan ook verhorend. En dan moet u een streepje zetten in gedachten. Onder om des Heren Christus wil. En denkt u dan maar aan de biddende hoge priester, de Heere Jezus Christus. De tekst zegt dat hij een eenzame plaats zocht om te bidden. Dagelijks en ook 's nachts contact zocht met zijn Vader in de hemel. En de hemel was open voor hem. Totdat het grote lijden kwam, de zwarte nacht, voorafgaande aan de Goede Vrijdag. Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van gramschap van toorn aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Golgotha, de plaats van de terechtstelling, waarom hebt ge mij verlaten? Mijn God, mijn God. Hij verlaten. Hij tot in de helse smarten toe vernederd. En daar heeft hij het voor arme zondaren, voor heel zijn kerk, verdiend. Ik voor u. Ik een gesloten hemel, de zoon van Gods liefde. Geen antwoord. En in die donkere nacht op Golgotha hebben de helse angsten en smarten zich als het ware samengeperst. Opdat er toch een antwoord komt. Misschien hebt u lang geworsteld. Misschien hebt u zwaar gestreden, hopelijk vooral met uzelf. Maar toen de Heere kwam, toen was het vrede. Gij verhoort het gebed. Ja, en dan tenslotte iets over het laatste stukje van onze vraag en ons antwoord. Want de vraag en het antwoord zijn nogal vol, maar het Onze Vader komt de volgende keren wel aan de orde. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft die de Heere Jezus samengevat heeft in het gebed dat hij ons geleerd heeft. Geestelijke en lichamelijke nooddruft. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ja, het moet wel zijn dat het binnen het raam van de geboden van de Heere valt. En dat wij buigen voor de wil van God, ook als die wil anders is dan wij graag zouden zien. Maar binnen die voorwaarden, liever die regels voor het gebed, mag u alles voor de Heere neerleggen. Het allerkleinste. Als een kleine jongen bij de geboorte een lichte handicap heeft opgelopen. En eigenlijk in het begin maar moeilijk kan lopen. En als hij 3 is, nog niet goed loopt. Therapie heeft. Dan mag hij vragen, Heere, geef dat ik mag lopen. Als iemand stottert, en soms stotteren jongelui in hun jeugd, soms is het heel hardnekkig. Ik heb zelf gestotterd tot ik 5 was. En weet een beetje wat het is. Heer, geef dat het op de kleuterschool met praten goed mag gaan. Dat ik niet blijf steken. De kleine dingen van de tentamens. Alles. Maar vooral de grote dingen van Gods koninkrijk. Heren, laat uw koninkrijk mogen komen. Verbreek de werken van Satan in deze lage landen bij de zee. Overspoel ons niet vanuit welke windrichting dan ook met allerlei ongeloof en bijgeloof. Houd onze kinderen vast bij uw woord. En vooral, zoon van David, ontferm u mijner. Een van de alleroudste gebeden in de vroege christelijke kerk was maar 1 woord. Kyrie eleison. Heere, ontferm u. Als je dat echt bidt, heb je niet zoveel meer nodig. Wees mij, de zondaar, genadig. Maar dan zit er in het gebed, in het Onze Vader, zoals het naar de beschrijving van Matthäus wordt weergegeven hier in de catechismus, wel een orde. De catechismus zegt, alle lichamelijke, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat is precies de goede orde. Hoe begint het Onze Vader? Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Dan bidde de Heere Jezus na dat de naam van God geheiligd mag worden. In hemel en op aarde. Ja, in de hemel wordt die naam geheiligd. Maar ook op aarde. En een van mijn ouderlingen in Canada, hij is niet zo lang geleden overleden, die zei het vaak, dominee, als je echt doorleeft wat die bede betekent, dan is in die bede alles al samengevat wat er volgt. Uw naam worden geheiligd. Als mijn kinderen dreigen af te dwalen. Uw naam worden geheiligd. Als de zondag steeds meer een zondedag wordt. Uw naam worden geheiligd ook in de armoede en de leegheid van mijn zondaarsbestaan. Daar begint het mee. Met de lofverheffing. En dan kom ik terug op een woord wat ik overgeslagen heb. Maar dat is niet helemaal zonder reden gebeurd. Dat is in de eerste vraag van deze zondag. Dat wij met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. In die eerste bede van het Onze Vader zit de kern van de ware dankzegging. Heilig uw naam. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Heren, willen we doen. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot heil voor onze zielen. God is o God. Die het gebed geeft. Die het gebed hoort. Maar ook uit vrije, soevereine genade. Het gebed verhoort. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, zo openbaart u zichzelf in uw woord, dat uw biddeloze het gebed wilt leren, het gebed wilt geven, dat u het wilt horen uit de hoge hemel van uw heerlijkheid en dat u het ook wilt verhoren. O, verhoor ons stamelende gebed, als we smeken of u uit vrije genade ons uw gunst wilt schenken. Werk met uw geest en met uw woord in het midden van de gemeente, Heer. Breng zondaren die nog voort eilen op de weg naar het verderf tot stilstaan en bekeer ze tot u. Wil uw volk zegenen, onderwijzen, steeds meer arm maken in zichzelf op dat ze voortdurend alle rijkdom en kracht en genade bij u leren zoeken. Heb dank voor alles wat u hebt willen schenken. Wil u het zegenen, Heere, wat goed was in uw heilige ogen. Vergeef alles wat in luisteren of spreken niet was naar de reinheid van uw wil. Wil ons aanzien en verhoren in Christus Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 99, vers 7 is onze slotzang. 99, vers 7. Uiteen in vrede draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.